Er is altijd iets wat je tegenhoudt, maar de drempel ben je vaak ook zelf.
Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met Bo Bazen, afgestudeerd communicatie en media en net begonnen met haar loopbaan als projectleider voor een project in Malawi. En daarnaast is ze schrijfster en documentairemaker. We gaan in gesprek over haar studiekeuze.
Linksom of rechtsom, je komt er toch altijd.
Haar ziekte.
Ja, je weet natuurlijk ook niet wat morgen is.
En impactvolle projecten in Afrika. Ik zeg, ga er maar weer lekker voor zitten of luister me onderweg. En laat je inspireren door een topper met een geweldig reflectievermogen die gelooft dat je zelf de drempel bent. Veel luisterplezier.
Goedemorgen Bo.
Goedemorgen Joyce.
Nou luisteraars, Bo Bazen, 24 jaar. Vorig jaar afgestudeerd communicatie- en mediastudent. En eigenlijk aan de start van haar loopbaan als, nou, een aantal dingen. Schrijfster, documentairemaakster. Je bent heel maatschappelijk betrokken met allerlei projecten bezig. En ik mag vandaag met jou in gesprek over hoe dat allemaal zo gekomen is. Welkom in de uitzending.
Dankjewel dat ik mag komen kletsen.
Ja, en dat gaan we zeker doen. We hebben al kort een voorgesprekje gehad, dus het wordt volgens mij een heel leuk gesprek. Maar je hebt hele leuke tips ook. Dus, maar laten we teruggaan, Bo, naar jou, ik zal zeggen zo rond de jaren 6. Wist jij wat je later wilde worden?
Oh ja, ik wist heel vroeg al wat ik wilde worden. En het was ook altijd niet maar één ding. Ik heb heel lang geroepen dat ik voetbalster ging worden. Omdat ik vind sport heel erg leuk. Mijn broer, ik ging vroeger ook wel eens voetballen met mijn broertje. Mijn vader was trainer, dus dat zat er ook wel in. Maar ik wist wel van een hele jonge leeftijd al dat ik actrice wilde worden. En ik zat ook op toneel en op dansen en op zangles. Dus ik was echt zo'n theaterkind. En ik vond schrijven heel erg leuk. Dus ik had iets van, nou, ik wil iets doen. Wat ik en leuk vind is voetballen. En waar mijn passie ligt. Goed, dan denk je als je een jaar of 6 bent natuurlijk iets anders dan dat ik het nu voor. En toen had ik ook zoiets van, wij reizen heel erg veel met mijn ouders. En dus ik zie ook heel veel culturen. Ik kom zelf uit een Indonesisch gezin. Dus dat is dan misschien ook een beetje anders. Ik denk, ik wil mensen... Ik wil iets bijdragen of zo. Dus ik dacht van, nou, ik ga later gewoon scholen bouwen, heb ik altijd gezegd. Daar moet iedereen om lachen. Want ik werk nu op een school. Ik heb een project in Afrika gedaan met onderwijs. Dus
het zat er allemaal al in, hè? Ja. Oh, wauw. Hoe tof, zeg. Dus eigenlijk, wat je op je 6e bedacht, dat is in een bepaalde vorm wel uitgekomen.
Nou, ik hoop het, want ik heb ook gezegd dat ik miljonair wil worden. Dus dat moet dan nog wel even...
Dat mag nog gebeuren. Ja. Hey, en ja, kun je wat vertellen over zo tussen 6 en 18, hoe dat is gegaan qua school? Ging dat allemaal vanzelf, al die keuzes rondom welke opleiding? Fiets je er doorheen of is het een ander verhaal?
Nou, ik moet zeggen, als kind zijnde, ik vond school het einde. Ik ben heel leergierig. Ik vind het belangrijk, moet ik beter zeggen, om veel te weten. En op een jonge leeftijd, dan ben je heel gemotiveerd. En ik had zoiets van, nou, ik wil naar de toneelacademie, dus ik moet HAVO halen. Dus dat klinkt misschien negatief, maar dat bedoel ik helemaal niet zo. Ik merkte wel om me heen dat mensen slimmer waren dan dat ik ben/was. Dus ik kon daar heel goed leren en ik was heel gedreven en gemotiveerd. Maar ik was niet aangeboren Einstein of zo, helemaal niet. En hoe ouder je wordt, denk ik ook hoe bewuster. En toen had ik wel even zoiets van, oh jeetje, wat is dit? Ik denk dat ik ook al dan bij de eerste, als je dat een tegenslag kan noemen, in groep 8 krijg je dan zo'n uitslag en dat was helemaal niet top. En toen werden gezegd, nou, Bo moet misschien met de handjes gaan werken. En ik geloof niet niveaus of zo, maar dan moest ik basiskader gaan doen. Terwijl, ja, ik had HAVO nodig, want ik moest naar die... theater.
Je had een doel. Ja,
in Maastricht denk ik, ja, Europa of in Amsterdam, een van de twee. Dat had ik me dan wel uitgekiend. Dus toen ben ik VMBO-T gaan doen. En had ik zoiets van, dat gaat lekker. Maar in die tijd denk ik ook dat je dan, ga je puberen, heel veel hormonen, opeens was die grote wereld dan niet meer zo vertrouwd en alles. Dus ik heb ook, ik ben heel streng voor mezelf. Toen denk ik ook al, dus ik ben door VMBO-T, door MAVO heel makkelijk gefietst. Ik had ook goede punten, maar doordat ik zo'n goede punten haalde en ik zoveel druk op mezelf legde, denk ik ook al dat ik mijn eigen waarde, ook een beetje aan die punten ging refereren. En toen heb ik op een 10e in de eerste van VMBOT, ging toen niet naar HAVO, nou, alsof de wereld ging. En toen dacht ik ook bij mezelf van, toen begon een bepaalde bewijsdrang. Zo van, iedereen zegt dat ik het niet kan, dus dan ga ik jullie wel laten zien dat ik het wel kan. En nog twee keer, weet je zo. Maar ook voor mezelf, van, dat doet denk ik wel iets met je als kind. Als iemand zegt van, nou, je bent niet slim genoeg, leraar. Of, het ga je niet halen. Of ik weet ook dat ze zeiden van, ja bro, je hebt zo'n kleurrijk karakter. En toen dacht ik eigenlijk bij mezelf van, wat heeft dat er nu mee te maken? Ja, we willen niet dat dat ten koste gaat van de studiehouding, want HAVO is wel anders. En toen dacht ik echt bij mezelf, maar dit is mijn leven en ik ben nog zo jong. En dan begrijp je natuurlijk op je, oud ben je als je naar de middelbare school gaat, 12 misschien.
12, ja.
Weet je, dan begrijp je natuurlijk ook gewoon niks ervan. Dus mijn ouders, we komen uit een heel hecht gezin, die proberen je dat dan uit te leggen. Maar goed, ja. My mind was made up, dus die hadden kunnen kletsen als brugman, om maar net zo te zeggen.
Ja, heel mooi.
Ja. Ja, maar ik had echt zoiets van, ja, maar dit wil ik gewoon niet. Ja, toen kwam, in plaats van dat ik dat op een hele andere manier ben gaan zien, ben ik mezelf enorm gaan dwarsbomen in de zin van perfectionisme, faalangst, prestatiedruk, noem het op. Dat ik gewoon, nu kan ik daar heel hard om lachen. En er wordt ook nog wel eens iets als we met z'n allen bij elkaar zitten van school, van vroeger. Ze zeiden, weet je nog dat Bo gewoon tijdens een eindexamen moest janken?
Oh ja, ja, herkenbaar. Oh, ja.
Not my finest moment, nee. Dus,
nee, maar nu kun je erom lachen, toen niet. Nee. Wanneer switcht het? Wanneer werd het milder?
Toen ik ziek werd.
Aha.
Ja, ja, maar toen kon ik ook niet meer. In de zin van, dan kun je wel heel streng en druk en weet ik veel wat zijn. Maar toen, dan krijg je een heel ander idee, zeg maar, van wat er nu belangrijk is. En ik had mijn eindexamen het jaar daarvoor niet gehaald. Met 7 of 8 compensatiepunten. Dus iedereen was in shock. Want ik had gewoon een dikke vette 3 voor wiskunde. Ja, dat ging ik natuurlijk. Hoi! Nee.
Ja.
Dus dat was wel echt balen. En toen ging ik een paar vakken doen op VAVO. En toen werd ik ziek. En toen dacht ik, om heel eerlijk te zijn, zei ik tegen die arts die voor mij zat. Ik zeg, ja, maar dat gaat niet hoor. Want ik heb gewoon mijn eindexamen in mei. En die vrouw kwam mij ook aan. Ze zegt, ja, Boma, hier kunnen we niet op wachten. Ik zeg, ja, nou, dan opereer me nu maar. Want ik moet daar zitten, weet je zo. Ja. En dat was ook het moment dat mijn moeder zei van, Bo, waar ben je mee bezig in dat opzicht? Wat hoor je jezelf? En toen ging ik naar huis. En toen kwam die klap pas van, oh shit, er is echt iets goed mis. En ik zit eigenlijk alleen maar na te denken over later. Ik ging natuurlijk niet dood. Maar ja, je weet natuurlijk ook niet wat morgen is. Dus dan denk ik, goh, waar zit je eigenlijk druk om te maken?
Ja. 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 En als je nu terugkijkt, hè, ik weet niet of je wilt delen wat er schortte, wat je mankeerde. Maar zie je een relatie met al die stress en die perfection, die drang en naar alles wat daarvoor kwam in het ziek worden? Of niet zozeer?
Nou, niet zozeer dat er een verband zit of zo. Dus ik ben niet ziek geworden doordat ik superveel druk op mezelf heb gezet. Het was gewoon pech. Ik probeer het maar gewoon te zien als pech of een hele goede levensles. Want ja, je boete, of boet is misschien het verkeerde woord. Maar ja, ik heb er wel iedere dag last van al 5 jaar. Maar ik merkte wel dat toen ik mijn eindexamen bijvoorbeeld moest doen, ik was dan echt, ik werd zo op mijn 18e, 19e ziek, want 3 dagen later werd ik 19. En ja, dan heb je in mei je eindexamen en ik zat daar echt als de rust zelf, want ik dacht echt, ja, waar loop ik me eigenlijk druk om te maken? Hè? 6 weken lang lag ik op een bank gewoon, dus ja, nu zit ik hier, dus ik doe gewoon mijn best en meer kan ik ook niet doen. Terwijl toen dat herstel, toen ik mijn diploma had gehaald en het, weet je, dat was allemaal top gegaan en geweldig. Toen had ik ook al zoiets van, oké, maar nu moet ik door. Nu moet ik echt die tijd in gaan halen. En dit moet echt weer op standje, bobase 500. Zo met alle
Oké.
Gewoon echt losgaan. Ja, dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Ik had mijn droomstudie in Amsterdam gevonden. Ik had zoiets van, nou, ik ga los van, ik ga het nest verlaten. Terwijl ik heb hele leuke ouders, een hele leuk broertje. Maar ik had zoiets van, top, ja, ik ga gewoon de wijde wereld in. Want je weet het maar nooit met het hele gezondheidsgedoe. Ja, terwijl ik toch wel even teruggefloten. Dus ik heb altijd heel veel dromen en ambities gehad. En ik vraag me ook wel eens af, tot op de dag van vandaag, als ik niet ziek was geworden, hoe dat anders had gezien. Hoe dat anders had uitgezien, bedoel ik. En ja, toen heb ik er toch voor gekozen om door te gaan studeren. Want ik ben niet iemand die, die stil... Ik kan heel slecht stilzitten. En ook, ik ben ook niet iemand die met de pakken neer gaat zitten. Dus ik had zoiets van, oké, dan ga ik iets studeren. Een jaar lang. Dat is zodat ik mijn propedeuse haal. En dan ga ik daarna naar Amsterdam. Ik denk, goed, meerdere wegen leiden naar Rome. Dit is niet de eerste keer dat even iets niet gaat volgens plan. Dus nou, zij erbij sturen en dat komt goed. Dus toen ben ik communicatie en multimedia design gaan studeren in Maastricht. En toen kwam ik er al heel gauw achter dat je altijd naar een infoavond moet gaan. Ik had me gewoon ingeschreven, want ik dacht,
geweldig.
Ik heb op internet gelezen inderdaad. Ik dacht, nou,
lijkt me wel leuk.
Ja, klinkt creatief, klinkt probleemoplossend. Kan ik veel mee? Bachelor of Science. Nou, laat maar gaan. Ja. En ik kwam er na jaar 1 al achter van, oké, ja, Amsterdam gaat het niet worden. En jaar 2 heel hard knokken. En toen, het werd me gewoon niet zo gegund, laat ik het zo zeggen. En toen dacht ik ook van, oké, dan zing ik het uit. En dan maak ik er gewoon ook het beste van. En dat is misschien ook, dat was voor mij een hele fijne geruststelling. Maar ik had ook meteen zoiets van, maar als ik dan dadelijk klaar ben, dan gaan we echt. Dus dan, ja, kijk, wat is goed en wat is slecht. Maar zo van, dan begint je leven echt. En daar kom ik nu wel steeds vaker achter, ook in mijn baan nu en ook gewoon in mijn persoonlijke leven van, je bent al zo lang begonnen eigenlijk en je doet zoveel als mensen zijn. En niet per se ik, maar gewoon wij allemaal. Dus ja, wanneer begint je leven? Ja, als je je ogen open doet, dan ben je dat. Waar heb ik eigenlijk al die tijd over gehad? En waarom heb ik me zo'n onnodige en vooral onrealistische druk opgelegd?
Dus ja. Nu, hè, want ik hoor je net zeggen van, er zat wel een levensles in. Dat ja. Ziek zijn, wat heb je daarvan geleerd, Bo?
Ja, ik moet daar eerlijk zeggen dat Het blijft altijd, ik hoef daar gelukkig niet van te huilen, maar ik vind het altijd heel moeilijk om daar over te kletsen. In de zin van, ik ben altijd bang dat mensen me dan niet meer zien voor de persoon die ik eigenlijk ben. En ik denk dat of ik hoop een heel leuk persoon te zijn. Op het moment dat je dan zo'n pleister, dan word je meteen zo met een labeltje afgewimpeld, ook maatschappelijk. En dan denk ik, oh nee. Maar de grootste les, want ik kan nog wel eens afwijken. De grootste les is wel hoe kostbaar het leven echt is. En wat doet het echt toe? En dat klinkt meteen heel filosofisch, heel zwaar. Maar ik bedoel daarmee te zeggen van, kijk, ik word 25 volgend jaar. En dan ben ik echt oud, hè? Een kwart eeuw.
Ja, zegt ze tegen iemand die meer dan dubbel haar leeftijd is. Geweldig.
Ja, precies. Maar dan denk ik wel van, ik had natuurlijk heel wat gedacht dat mijn leven er anders zou uitzien. Maar wat ik mezelf wel wil meegeven en ook anderen is, denk ik, kies iets wat jij leuk vindt eigenlijk. En ik heb ook dingen gedaan. Dan dacht ik, ja, ik doe het maar even voor de goede oor. Ik ga gewoon die studie doen en ik zing het dan even uit. En goed, ik heb heel veel geleerd op CMD. En anders had ik nu niet al die dingen gedaan die op mijn pad zijn gekomen, zeg maar. Dus het linksom of rechtsom, je komt er toch altijd. Dat is het niet. Alleen, tijd is kostbaar. Het is zo waardevol. En het klinkt meteen alsof ik zo'n oma van 80 ben, maar...
Nee, helemaal niet. Weet je, juist door wat je hebt meegemaakt... En zo goed kan reflecteren, mijn complimenten, want dat kan niet iedereen op jonge leeftijd, haal je daar al zoveel waardevolle lessen uit en die deel je. En dat is dan een bijvangst, noem ik dat. Mm. Dat is echt toch wel een voordeel bij het nadeel, want je inspireert anderen door hardop te reflecteren van misschien heb ik te veel in de toekomst geleefd en het leven is nu. Ja. En dat over inspiratie gesproken, want ja, ik gaf in de intro aan dat jij toch een startende carrière hebt in het schrijfvak en documentaire maken. Jij hebt een documentaire gemaakt. De Verwachting. Dus ik ben wel even benieuwd. Ik heb hem gezien natuurlijk, maar kun jij uitleggen hoe kwam dat idee tot stand en waar gaat hij over? Dus waarom moeten de luisteraars hem vooral gaan kijken?
Dat is een hele mond vol. Waarom moet iemand hem kijken? Ik denk dat, of mijn bedoeling achter de documentaire was zelf een kijkje te geven in de keuken, om maar zo te zeggen, bij mensen die ziek zijn. Want soms hoef je maar te vragen, alles goed en als alles niet goed is, weet je, wat zeg je dan? Het wordt ook, weet je, je hebt een schuldgevoel bijvoorbeeld, of in ieder geval heb ik heel lang gehad, naar... mijn vrienden en familie. Er zijn zoveel dingen die meespelen. En aan de andere kant is het ook een beetje een taboe. Hè? Want we zeggen allemaal, oh ja, het gaat zo goed. Terwijl, nou, misschien voel ik me wel ons beroerd. En daar ben ik echt... Kijk, ik zeg dat nu wel zo, maar ik maak me dan zelf ook schuldig aan. Want ik geef ook nooit toe als het echt gewoon niet goed is. Dan heb ik hele goede vrienden op de stoep staan. Die zeggen, ja... Waarom doe je dit ook iedere keer? Dus dat is een reden. En ook om eigenlijk te laten zien van... je bent de ziekte niet. Dat was voor mij wel tijdens het maken van de documentaire... echt iets dat ik dacht van... ik ben nog... Ja, ik kom er zelf niet veel in voor. Daar heb ik ook bewust voor gekozen. Maar de gesprekken die ik heb gehad met de meiden... dat ik dacht van... jeetje, maar jullie zijn zoveel meer dan
die ziekte.
Eén of één heeft lupus en de ander heeft dit. Weet je, je bent gewoon jij. En dat klinkt ook meteen heel erg zweverig. Maar dan bedoel ik echt gewoon van, je bent je eigen persoon. En we zijn ook maar gewoon aan het uitzoeken hoe dit moet. Dus het hoeft ook niet per se een documentaire te zijn. Dat heb ik als feedback ook gekregen. Wat voor iemand is die ziek is. Ik denk dat het ook heel waardevol is voor iemand die dat niet is. Of mensen die, mensen die ziek zijn in hun omgeving hebben. En dat was een ander doel om gewoon een brug te bouwen. Dat ik denk van, wat hebben we voor een afstand eigenlijk naar elkaar. En nogmaals, daar maak ik mezelf ook schuldig aan. Ik wil gewoon het ook naar mezelf een goed voorbeeld geven. Want we hoeven het niet alleen te doen of zo.
Mooi. Dus het is prachtig. Het is een stukje bewustwording creëren. Maar ook aan jezelf dus een reminder. Ik hoef het niet alleen te doen. Prachtig. Ja, mooi. En dan wil ik nog even terugkomen. Dat je de les die jij ook teruggeeft. En die dus in die documentaire ook heel goed naar voren komt. Je bent niet je ziekte. Die herken ik. Ik heb dat ook gehad. Een ongeval gehad. Je wil niet als slachtoffer gezien worden. Je wil niet als iemand ziek zijn. Of die ziek is en die misschien zeurt. Of te veel aandacht vraagt. Hè? Dat zie ik heel veel bij mensen die waar iets mee is. Tijdelijk of chronisch. Ja, dan neem je te veel ruimte in. En je bent inderdaad veel meer dan dat. En op het moment dat je dat kunt zien, het hele plaatje kunt zien, en je blijft in contact met anderen, ja, dan wordt het niet stil om je heen. Sterker nog, dan zijn mensen meer dan bereid om je af en toe even te helpen. En zijn ook blij dat je gewoon eerlijk en authentiek bent. Dat jij bent. Mm-hmm. Juist doordat je mankeert wat je mankeert, heb je sneller begrip voor andere mensen. Kun je vaak beter luisteren. Maak je hopelijk minder snel druk. En dat is ook een stukje voorleven. Ik weet niet of je dat herkent.
Ja, zeker. Maar ik moet wel heel eerlijk toegeven, want ik hoor mezelf dit nu zeggen. En dan denk ik, goh ja, het is alsof jij het gewoon helemaal voor elkaar hebt uitgevonden. Terwijl,
Nee, maar... Ja.
Nee, dat is wel wat je zegt. Dat blijft een constante reminder naar mezelf ook van... Doe je mond af en toe gewoon open. Want ik ben normaal, of voorheen, zei ik altijd, voordat ik ziek werd of vroeger, en dan begint iedereen altijd te lachen. Maar ik ben altijd degene geweest van, ja, als er iets is, dan ben ik er. En nu moeten mensen voor mij zorgen. En dat
ja,
vind ik nog steeds wel ook heel moeilijk, omdat ik ben heel zelfstandig en ik kan het allemaal wel. En vooral in mijn hoofd en niks is onmogelijk. En dan word je opeens geconfronteerd met de realiteit en zijn er echt wel dingen die je limiteren. En dan moet je. En dan is het echt vriezen of dooien in dat opzicht. In de zin van, ja, wat ga je doen? En ik heb in die vijf jaar ook gewoon echt fouten ook wel gemaakt. In de zin van, ik ben ook wel gewoon iedereen om me heen een beetje... Dat ik zei van, ik heb even tijd nodig. Want op het moment dat ik niet... Ja. Het beste voor jullie en mezelf kan zijn, ja, daar heeft niemand baat bij. Ja, en ga je isoleren. En dat is natuurlijk ook helemaal niet wat je moet doen. Terwijl...
Ja, maar wel super logisch, Bo. Super logisch. Dat is vaak een eerste respons. En hulpvragen is echt best wel lastig. En ik probeer altijd uit te leggen. En ik doe het echt ook niet altijd goed nog, hoor. Want ik hoorde van de week mijn man weer keihard lachen. Die zei, ja hoor, het is weer zover. Je vraagt hulp. Ik had iets gevraagd. En 3 minuten later sta ik hetzelfde doen. Nou, dan moet hij alleen maar lachen van, waar ben je nou bezig, weet je wel? En dan ben ik echt al vanaf, bijna 55, vanaf mijn 34ste... in een situatie waarin ik gewoon af en toe even hulp moet vragen. Dat gaat steeds beter. Maar wat ik ook weer even als een reminder aan mezelf, maar ook vaak aan jongeren vertel, is hoe graag help jij een ander? Nou, wat is daarop het antwoord? Bijna altijd.
Ja.
Heel graag, want het geeft je een goed gevoel. En het is fijn om anderen te helpen. En eigenlijk wat je doet, op het moment dat je geen hulp vraagt of zegt, joh, ik kan het wel, dus de hulp afwijst, eigenlijk wijs je een cadeautje af.
Ja.
Dat is eigenlijk helemaal niet tof. Want die ander, die wil er oprecht voor jou zijn. Dat is niet van, ja, ik zeg maar wat. Nee, die wil er voor jou zijn. En jij zegt gewoon keihard, nee, bedankt. Terwijl je zelf wel er voor die ander wil zijn. Dus dat is hartstikke scheef.
Dubbel, hè? Ja.
Ja, heel dubbel. Dus nee, geef ik nog even mee. Dan probeer er zo eens naar te kijken. Weet je, de eerste volgende keer dat je denkt, ah nee, ik kan het wel alleen... Samen is vaak veel leuker, weet je wel. En die ander, die ziet dan ook van, oké, ik ben ook niet alleen, of er niet alleen in als het een keer een dagje niet zo goed gaat. Weet je, waarom zouden we extra ons best moeten doen om maar net te doen alsof het goed gaat? Leven social media, hè? Onder andere. Maar zelfs in je vriendenkring, dat je dan dus niet dat appje stuurt. En ik ken het ook, weet je wel. En ook al vriendinnen, dat ik denk, hé, het wordt wel heel stil daar. Is even een appje van, gaat het goed? Want vaak als iemand stil wordt, zich terugtrekt, dan gaat het juist niet goed. En dan kan diegene wel zeggen, ja, ik heb even tijd nodig, wat jij net zei. Maar dat is niet altijd wat er nodig is.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door jongleren.es. De partner voor stages, onderwijsprojecten en coaching in Zuid-Spanje.
Ja, en het is al helemaal een ding. Ik was vroeger echt zo'n... zonnestralenkind. Als ik om 6 uur mijn ogen open deed, dan wist ik... De hele buurt dat ik wakker was. Dus ik hoop dat ik die bevlogenheid of dat enthousiasme vooral nog altijd heb. Want dat heb ik natuurlijk ook tijden niet gehad in het begin van het ziek zijn. Want dan zit je echt in zak en as. Maar omdat mensen je zo kennen en ook dat ik altijd probeer in ieder geval het beste van mezelf te geven. En wat je zegt, op het moment dat je dan stil wordt, dat is er, als je al wat stiller bent, dan denk je, ah, maar ja, als ik dan mijn mond hou, oh, dan is er wel iets aan de hand. En dan kun je ook heel moeilijk tegen je vrienden zeggen, nee joh, alles goed. En dat klopt wat jij zegt, dan wijs je eigenlijk een cadeau af. Maar ja... Het is ook heel moeilijk, vind ik, nog altijd. Dat is gewoon kwetsbaarheid. En dat is ook niet iets wat erbij hoort, zeg maar. Niet, en ik ben echt helemaal niet een voorstander van laten we alles delen. Of iedereen heeft een mening over alles. Want soms kun je ook gewoon grond houden. Maar dingen die ertoe doen, zoals je mentale gezondheid, dat is nog steeds een taboe. Ja, dan denk ik, gossie mijne, wat een onzin. Want iedereen komt wel eens met onzekerheid of met echt ballast of een depressie. En het komt vaker voor dan dat het er niet is. Dus waarom kunnen we elkaar niet in de ogen aankijken? En nog steeds, ik betrap me daar zelf ook op. Ook toen ik zelf met die problemen kampte. Ja, dan gewoon doen alsof je gek bent. Hè? Gewoon echt een clownsneus opdoen bijna. Weet je wat?
Ja, hoor, het gaat goed. Ja, dat is ook een soort overlevingsmechanisme. Maar op het moment dat je jezelf wel in de spiegel durft aan te kijken en te zien van oké, waar ben ik nou mee bezig, weet je wel? Want ja, daar wordt het niet beter mee. Dus ik noem het heel vaak in de podcast, weet je, er zijn natuurlijk allerlei hulplijnen als je het toch lastig vindt om je vrienden en familie te contacten of ze er tussen haakjes mee lastig te vallen, wat natuurlijk onzin is, maar zo voelt het soms wel.
Ja.
Dus dan kun je naar jongerenhulponline.nl, dat is een platform waar je anoniem hulp kunt krijgen. Nou, hele lichte hulp tot aan als er echt zwaardere problematiek is.
Mm-hmm.
Dus dat is wel een belangrijke website waar ik altijd naar verwijs. Omdat dat gewoon heel laagdrempelig is en je gewoon kunt kijken, oké, waar voel ik het met beste bij thuis? Of je stuurt gewoon anoniem een chat en dan gaan ze even met je meedenken.
Ja.
Maar goed, dat moet je wel weten, dat soort platformen er zijn. En dat dat soort hulp bestaat. En heel veel jongeren weten dat helemaal niet. En een mentor op school kan, of een lust in de loopbaan begeleiden, maar heeft ook niet altijd tijd voor je. Of misschien heb je de klik niet. Of nou ja, noem het maar op.
Er is altijd iets wat je tegenhoudt. Maar de drempel ben je vaak ook zelf. In ieder geval, ik heb dat enorm gemerkt en nog steeds. Dat ik denk van, geef het gewoon even aan. En dat doe ik dan niet. En dan op zo'n onbewaakt moment. En dan ben ik een Disney-film aan het kijken. Of een reclame. En dan opeens komt het eraan. En dan denk je, nou, had het zover moeten komen? Zit je hier?
Ja.
Moet het op deze manier? Dus,
ja, maar soms helpt dat wel. Ik doe het wel eens bewust, dat opzoeken. Dan zet ik gewoon een hele zielige film op. En dan, gaan we los. Over zielige films gesproken. We hadden in het vorige gesprek even over van, heb jij boekentips en eventueel docu-filmtips? Nou, we hebben natuurlijk jouw docu genoemd. Die dames en heren Bo eigenlijk helemaal niet wilde delen. Veel te bescheiden. Maar nee hoor, ga hem vooral zien. De Verwachting. Is die trouwens op YouTube te zien? Of waar kunnen mensen hem zien?
Ja.
Oké, nou ga die docu kijken. Maar je had nog een film. Dus kom maar door met de film en één of twee van je boeken.
Een van mijn favoriete boeken, maar die zal ik niet op het lijstje zetten. Maar een van mijn favoriete boeken is The Secret. En daar hebben ze dus ook een film op gemaakt. Want we zeggen altijd, oh wat een toeval. En toen dacht ik, maar ja, toeval bestaat eigenlijk niet. Want wat toevallig dat ik nou pech had dat ik ziek werd. Ik kon daar ook gewoon niet bij met mijn hoofd. Ik of all people, dacht ik. Dat gebeurde mij helemaal niet. Wij leven zo gezond. Ik rook niet. Ja. Ik drink af en toe wel een glaasje of 10.
Uh-huh.
Drie zei ik.
De lijn werd heel slecht, Bo.
dacht ik al. Nee, maar dus dan dat hele toeval van, maar het gebeurt met een reden. Dan dacht ik ook van, ja, wat gebeurde nou met een reden? Waarom ik dan? Dus die film van The Secret. En wat me enorm, ja, ik vind films heel erg bijzonder. Dus eigenlijk elke film doet wel iets met me. Maar wat echt een indruk achter heeft gelaten, dat is The Shed. En die film is trouwens al super oud. En ik zat op een heel lastig pakket en ik was boos op de hele wereld en op mezelf en op mijn lijf. En dan, weet je, als je eenmaal diep zit, dan je denkt dat je dan niet meer kan zakken. Hè? Rock bottom is echt niet rock bottom. Echt dikke vette onzin. En toen was ik alleen thuis. Ja, dit lijkt net een verhaal, maar het was echt zo. En toen was ik alleen thuis en toen was die film dus op televisie. Nou, ik heb zitten huilen als een schlosshoen, zeggen ze dan. Echt tranen. Oh, echt dat ik dacht, van, ik heb me gewoon een glas water moeten pakken. Omdat ik gewoon dacht dat ik aan het uitdrogen was. Het bleef maar lopen. Ik hou er helemaal niet van om te huilen. Dus het was ook, weet je, dan ga je vechten tegen jezelf. Dat is letterlijk wat in die film dus wordt ook getoond. Dat ik denk van, hallo, wat ben ik aan het doen? Het is eigenlijk een heel zielig verhaal, want het meisje, ik zal niet te veel weggeven, maar het meisje in het gezin, echt een jong bloempje, echt een heel leuk meisje, wordt ontvoerd en vermoord, wordt er gedacht. Het is een beetje gelovig, als in de moeder van dat gezin is heel gelovig en die vader is dat totaal niet. Dat komt door trauma, bla 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 bla. En opeens gaat hij dus voor eigen rechter wil die gaan spelen. En dan krijgt hij een brief in zijn brievenbus. Ze noemen hem dus papa, God, of het hiernaam is. Ja, en opeens denkt hij, wie is er van een of andere sick joke aan het houden met mij? En dan, hij overleeft eigenlijk zichzelf. Uiteindelijk heeft hij dus een ongeluk gehad. Ik zal niet te veel weggeven. Nee. Maar hij gaat dus door verschillende stadiums heen, die ook ontkenningsfase, die acceptatiefase komt als laatste. Maar ook waar je dus ziet van, waarom gebeurt dit nu? En wie bepaalt nu wat goed en fout is? En ik weet dat ik toen ook zoiets had van, ik kan wel boos zijn op iedereen, inclusief mezelf. En ik ben nog zo jong en ik heb nog zo lang te gaan eigenlijk. En wat maak ik het mezelf moeilijk? Goh, ik ben niet zielig. Ik voel me ook geen slachtoffer. Maar ik baal wel gewoon heel erg dat dit me overkomt. En al die ambitieuze plannen gewoon van de baan zijn. Daar is niet eens meer sprake van. En ik moet nu opnieuw beginnen. Terwijl ik had het allemaal zo pietje precies al
uitgepland. Ja.
Ik weet het al.
Je hebt ontzettend gehuild tijdens die film. En wat was je grootste inzicht daarna? Wat heeft het je gebracht?
Opluchting. Ik voelde me echt zoveel lichter. En er zijn ook echt nog momenten geweest dat als het moeilijk wordt dat ik die film terugkijk en mezelf een beetje herinner van ga ook niet. Het gaat hier niet om religie of. Maar het gaat wel om geloof in de zin van. Ik probeer iedere dag alles eruit te halen. Dat is mijn. Je moet ook een beetje vertrouwen hebben, vooral in jezelf. Want jij bent degene die het doet. Niemand anders kan het voor je doen. En op het moment dat ik pijn of geen pijn, we staan toch op. Want wat wil ik anders gaan doen? Dus het is ook een soort. Een spelletje bijna.
En als in zelf de regie, hè? Ik hoor heel erg, dat klopt helemaal met mijn missie, dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen leven. En mijn missie, onze missie binnen het bedrijf is dat we jongeren helpen bij het verantwoordelijkheid nemen over een gezond, gelukkig en zinvol leven.
Ja.
Nou, we hebben het over gezondheid gehad, hè? En gelukkig. Nou, volgens mij, hè, ik zie een stralende Bo aan de andere kant van de lijn. Gaat dat een stuk beter? Ja. En als we het over zinvol hebben, volgens mij komen we dan bij het maatschappelijk betrokken. Kun je wat vertellen over dat project? Want dat is natuurlijk wel heel interessant. Die glamour actrice carrière, dat werd het niet. Maar je bent nu op een schomend project bezig.
Ja. Ik wist, dat heeft een kleine backstory, dus ik ga proberen om het zo beknopt mogelijk te zeggen. Mm-hmm. Maar inmiddels weten dat ik nogal kan uitdikken. Nou, ik ben toen ik 9 was met mijn ouders in Kenia geweest en mijn hart eigenlijk verloren aan Afrika. En ik kwam er toen ook vrij snel achter dat, zoals het in Nederland is, niet overal ter wereld is. Dus ik begreep helemaal niet dat die meid die met dat meisje wat iedere dag met hem speelde op het strand, dat zij niet naar school ging. Ik was een heel nieuwsgierig, ben ik nog steeds, kind. En dan ging ik gewoon, ik zeg, ik begrijp het niet. En ik heb hele leuke ouders die dan ook gewoon zeggen van, goed, dan gaan we daarover praten. En dat was een heel intens gesprek, want dan ben je 9 jaar en dan weet je eigenlijk helemaal niet wat er aan de hand is. En dan komen er toch wel in Jip en Janneke taal wereldse kwesties aan de orde. En toen had ik zoiets van, oké, ik geef al mijn spullen weg en bespaar geld, krijgt ze ook. En mijn ouders hadden wel even zoiets van, En het werd eigenlijk ook meteen mijn levensmissie, of levensmissie, dat klinkt meteen zo zwaar. Het was een doel in ieder geval om zoiets van, als ik later groot ben, dan kom ik terug ergens in Afrika, begin ik, dan ga ik een school bouwen en ik ga die educatie verschaffen, want het is zo belangrijk en bla bla bla. En toen ging ik mijn scriptie schrijven in Kaapstad. Dat wist ik al in het tweede jaar. Had ik ook meteen gezegd, dit is mijn vraag, dit ga ik doen. En welke mensen op de Hogeschool Zuid kan ik hiervoor ronselen, die ik nu al in mijn team kan zetten.
Ja, dus ja, dat... mooi.
Je moet nog één vak voor je propedeuse. Je bent nog lang niet bij.
Nee, maar jij had een doel.
Ja. Nu vaststellen. Dus ben ik vorig jaar in Kaapstad gaan wonen. Ja, beste keuze van mijn leven. Ook zwaarste keuze van mijn leven overigens. Heb daar iets heel moois mogen en kunnen opzetten op een dansschool in Kaapstad. In de, ja, nog net niet echt de townships, iets ervoor. Niet de fijnste buurt, maar wel heel veel potentie als in die, mijn studenten. Wat een geweldige... Young adults eigenlijk. Ook nog altijd contact met hun hebben we dus een programma gecreëerd waar je niet bezig bent met educatie, maar met de ontwikkeling van jezelf. Dus dat je aan onderwijs niet per se gebonden bent, maar toch nog altijd je dromen en je doelen kan bereiken. Dus er zit dus een programma, een reflectiemodel en hoe kun je je dan articuleren naar de wereld. Nou, goed dat gezegd hebben. Toen was ik dus klaar, kwam ik terug. Ik had mijn diploma gehaald. Je denkt bij jezelf, goh, meid, je hebt het helemaal voor elkaar. En toen dacht ik echt bij mezelf, Joyce, wat ben ik eigenlijk aan het doen met mijn leven? Goed, die vraag heb ik me best wel vaak afgesteld door de problematiek die er speelt. En toen dacht ik van ja, ik ben eigenlijk onervaren om nu dat project wat ik in Kaapstad heb gedaan op te zetten. Want ja, dan heb je funding voor nodig en partners. En, ja. Ik vind het heel leuk om creatief bezig te zijn, zoals een documentaire, schrijven van boeken en noem het allemaal op. Of productiedingen. En dat gezegd hebbende, dacht oké, ik ga naar Amsterdam, want dat stond al op het lijstje. En dan ga ik daar werkervaring opdoen en ik ga daar een netwerk opbouwen. Nou, weer een heel plan. Blablabla, analytisch alles gedaan, helemaal top. En toen werd ik teruggefloten met mijn gezondheid. Want ja, zo werkt dat gewoon, hè. Nou, dat was even door een zure appel. En toen kwam ik dus iemand tegen via. En die ging een project doen in Malawi. En toen dacht ik, dit moet ik gaan doen. Ik met die man een afspraak gemaakt. Klikte meteen, heel open kaart ook van dit en dit is mijn visie met mijn eigen project. Dit en dit denk ik dat ik kan bijdragen. En toen werd me uiteindelijk gevraagd of ik afgelopen februari meeging naar Malawi. Nou, gezondheid gezien ging dat niet helemaal top, maar ik had zoiets van, als ik dit nu mee kan pakken, doe ik dit. Dus het was voor mijn ouders natuurlijk best wel een dingetje als zoiets hadden. Ja. Hallo,
gaat maar. Dat wel goed?
Ja. En ik was daar en het was alsof ik dacht, weet je, soms heb je van zo'n moment dat je denkt, nou, ik zit hier wel goed. En dat was echt zo'n moment waar we een hele diverse groep, we noemen elkaar ook de FC Zonnebloem, want ik was de jongste en de oudste was 84, dus het was echt hele leuke gesprek.
Fantastisch.
Ja. En ik werk dus nu bij gildeopleidingen, dus een ROC.
Ja, ken ik.
Ja. En ja, we zijn eigenlijk bezig om het stukje internationalisering, want de arbeidsmarkt wordt natuurlijk steeds internationaler. En wat voor competenties heb je daarvoor nodig? Dus dat proberen we in te laden in combinatie met de Sustainable Development Goals van de VN.
Ja,
dus
van de VN, mooi. Ja.
Ja, hoe kunnen we nou een betere toekomst voor niet alleen onszelf en voor morgen, maar ook voor de generatie die na ons komt. En we werken samen met een organisatie, Green Malata, in Malawi. Ik ben non-stop bezig. Ik ben degene die het project leidt. Dus het is de kans van mijn leven bijna wel. Dat ik dat op zo'n jonge leeftijd mag doen. En ja, op één zit je dan met allemaal directeuren aan tafel. En dan ga je een meeting daar. En opeens krijg je dan dit. En dan denk je,
Ja, wat een ervaring, Bo.
Ja.
En ook geen toeval, hè. Dat je dan via die man tegenkomt. Dat geloof ik heel erg in. En jij inmiddels ook, als je de secret bent gaan omarmen. Dus wat niet doorging, er was misschien nog wel iets beters de bedoeling.
Ja, ik denk ook wel dat, en dat heb ik ook wel echt van geleerd, is dat het antwoord is niet nee. Het is gewoon nu niet of een andere weg. Maar dat
precies.
Is als je jong bent en ook 10 jaar terug, maar ook gisteren nog, dat ik een voorval had. En dat ik dacht van, dat meen je niet. Maar ja, dan is het gewoon niet nu. Maar dat houdt niet in dat het niet komt.
Klopt, niet inderdaad, of een andere weg. Die vind ik ook heel belangrijk om even terug te halen, Bo. Want soms is de weg net iets anders. Is het een omweggetje, omdat het nu nog niet de bedoeling is? En blijf openstaan voor de signalen, zoals zo'n ontmoeting met zo'n man. Want als jij goed oplet op de signalen, dan weet je of je links of rechtsaf moet. Of dat je even pas op de plaats moet maken. Herken je dat?
Ja. Ik was deze week in Amsterdam voor een meeting met mijn baas dan. Die vindt het nooit leuk als ik zeg baas, maar...
Nee, dat herken ik. Ik zeg dat ook altijd. Ik ben ooit voorgesteld door een werknemer als dit is mijn baas. En toen zei haar tante, dat is je werkgever. Oké, een hond heeft een baas. Goed.
Ja,
bij deze Bo.
Ja, precies. Nou ja, ik weet dat ook. Weten dat hij dat dan soms vervelend vindt, zeg ik dat dan met opzet. We waren daar in Amsterdam. En die mevrouw waar wij een meeting hadden, want we gaan een uitwisseling doen met studenten van ons naar studenten van Grimalata. Het wordt echt een soort van product van wederkerigheid, kennisdeling, cultiveren, noem het op. Dus daarover vast snel meer.
Mooi, ja.
En toen zat zij dus, zei zelf met ons te kletsen. En toen zei ze, ja, en opeens komt er dan van alles op je pad. En toen had ik zoiets van... Oh ja. En dan had dat gewoon zo moeten zijn. En naderhand, toen we teruggingen in de trein, hadden we daar ook een gesprek over met z'n tweeën. En toen had ik ook zoiets van, dat zei ik ook tegen hem van, maar dit had echt zo moeten zijn. Want ik heb toen ik de baan aannam, gezegd van nou, dat ik in Zuid-Limburg blijf, dat heeft niemand zien aan.
Niemand bedacht.
Nee, want iedereen had iets na. Zodra die er bachelor heeft, dan is die weg.
Ja,
of dat Amsterdam is, of ergens anders in Nederland, of het buitenland, maar die blijft niet hoor. En nu merk ik ook, en dan, dat zijn dingen die je dan op een jongere leeftijd niet hebt, maar nu denk ik van ja, het begin, dat klinkt ook weer meteen zo zweverig.
Dat is nee hoor, helemaal niet. Ik vind wat is zweverig? Je vertelt vanuit passie, bezieling.
Ja, dat is waar. Ik zeg maar, het is soms ook gewoon. Wat je denkt is misschien ook niet de realiteit. Dus kijk, doe maar gewoon rustig aan. En dit is voor mij echt een reminder die ik soms ook moet hebben van even pas je op de plaats. Het komt zoals het moet komen. Dat is het echt waar. En dan moet ik me daar soms ook aan herinneren van, weet je, heb je plannen? Vertel het maar, life has other plans. Dat is echt 100%. Ik had echt, Joyce, ik had nog net niet contract getekend voor het huis in Amsterdam. Nou, het ging allemaal niet door. Nou, van baan. Nu
snap ik.
Wat ik super leuk vind, ik heb de leukste baan in Nederland. Dan moet iedereen altijd heel hard om lachen. Maar ik heb er zin in.
Niet. Ja, fantastisch. Nou, en het is mooi wat je zegt. Life has other plans. Ik ken er ook nog een leuke quote. Life happens when you're busy making other plans.
Ja.
Dus pay attention. Ja, mooi. Hey Bo. Ja, echt fantastisch verhaal. Er zitten heel veel lessen in. Dus ik ben ook wel even benieuwd. Mogen luisteraars jou contacten? En via welke kanalen kunnen ze jou vinden?
Nou, je mag me altijd, als je me via de formele route wil benaderen, LinkedIn, kun je me zeker vinden, gewoon onder Bo Bazen. En op het moment dat je me wat amicaler wilt leren kennen, dan mag je mijn Instagram volgen. Neem me vooral niet te serieus, want er staat zoveel in op. Er staan hele leuke dingen.
Heerlijk.
Probeer daar ook gewoon zo ongefilterd mogelijk mezelf te zijn.
Mooi.
Dus dat is
en
ook.
Bo Bazen is B-O, dames en heren. Dus het is B-O, Bazen, B-A-Z-E-N. Hé, hey, daar is Baas. Bazen, daar is hij weer.
Ja, 1 Baas, 2 Bazen, hè? Ja.
Exact. En je project, is daar een website van Gray Malata?
Dit is wel echt een hele mooie helemaal opstapje. Je kan op YouTube sowieso heel veel vinden over wat ze nu al doen op Gray Malata. Maar als je gewoon www.graymalata.com, als ik me niet vergis, intoetst, dan kom je op de site uit. En we zijn ook bezig met sponsoracties. En,
geweldig.
Ja, dus,
ja. Hoe schrijf je dat, Bo?
Green was een
G-R-E-N.
Ja. En dan Malata is M-A-L-A-T-A.
Top. Nou, we zullen ze in de show notes ook nog even benoemen.
Ja.
Dus, en in de outro spreek ik hem ook nog even in. Dus dan weten jullie luisteraars waar je Bo kunt vinden en waar je er kunt steunen in dat fantastische werk. Ja, super fijn Bo. Dank je wel voor je wijsheden. En ik vind het helemaal niet zweverig. Want je bent heel down to earth. En houd je bezig met wat er nog meer is. En dat is niet zweverig. Dat is alleen maar nogmaals vanuit bezieling. Dus gefeliciteerd daarmee. En dank je wel dat je dat allemaal wilt delen met ons. Dus super fijn.
Super spannend vond in de zin van, ik denk dat ik makkelijk kan kletsen. Goed, dat zullen de luisteraars vast en zeker horen een uur lang dat we aan het kletsen zijn. Maar het is toch een beetje ook jezelf blootgeven. En daar ben ik nog steeds mee bezig. Goed, dan word ik volgend jaar 25. Dat zal ik als ik straks 55 ben nog steeds als een uitdaging zien. Want ja, je geeft toch iets van jezelf weg. Al is het mijn gedachte. En ik denk dat dat best wel een ding is, zeg maar. En ook met het ziek zijn. En ja, dat ik denk van, ik vond het in ieder geval heel erg leuk. En wat een ervaring. Dank je wel voor je mooie vragen ook. Heel leuk.
Dank je wel. En ik vind dat er een mooie laatste les in zit. Dat hè, ook al kun je overkomen als dat je je verhaal zo makkelijk doet. Want zo klinkt het echt. Dat je dat toch spannend blijft vinden. En je hebt gelijk. Ik word 55 volgende maand of eind van deze maand. En ik vind het ook nog steeds spannend. Ik sta binnenkort voor 300 docenten mijn verhaal te doen. Nou, dan denk ik een minuut van tevoren ook, waarom wilde ik dit ook alweer? Maar gewoon door het te blijven doen, wordt het steeds makkelijker. En als je je doel maar voor ogen houdt, en dat is dat je anderen daarmee, al help je één persoon door je verhaal te doen, dan is het al de moeite waard.
Ja.
Ja. Ja, dus dank je wel dat je jouw authentieke verhaal deelde.
Dank je wel.
We houden contact, Bo.
Ja,
dank je wel.
Fijne dag en hopelijk tot snel weer.
Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het superleuk om daar met je te connecten en jouw vragen te beantwoorden. Bo vind je op LinkedIn en Instagram onder haar eigen naam, Bo Bazen. En dat is B-O-B-A-Z-E-N. En haar project vind je via de website greenmalata.com. Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van er tegen te vechten? Ga dan naar yourjourney.academy en download mijn gratis videoserie of 30 tips tegen stress. Je vindt daar ook mijn boeken. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via socials. Een eerlijke review ontvang ik graag via Apple Podcast. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.